Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedemiddag en welkom bij de FC Afkikken Daily van 26 januari alweer. En u hoort het al, nieuw is er weer niet. Nee, dat is een beetje lullig. Nieuw en ik hebben net opgenomen. Alleen de opname is zoek geraakt. Die zijn we kwijt. Dus alle hot takes over Adrie Koster, over de testwedstrijd NEC De Graafschap, over Roger Schmid, over Bas Nijhuis, over Koen Stam, over Leroy George. Die zijn allemaal verloren gegaan in het niets. Misschien duikt hij ooit weer op en dan kunnen we met die uitspraak om de oren worden geslagen. Maar op dit moment, en dat is zeker geen achteruitgang, mag ik de podcast nog een keer opnemen met Jaron?
Ja, we hebben eigenlijk een soort van AB-variant straks, hè?
Ja, kunnen we eens vergelijken. Misschien kom ik er dus heel anders uit in gesprek met Neil als met jou. Dat is wel interessant.
Ik ben hier heel benieuwd naar. Misschien is dit voor de toekomst. Mochten we de opnames ooit nog een keer terugvinden, dan kunnen we hiermee aan de slag.
Dat we ze naast elkaar leggen, dat we een psycholoog op loslaten.
Ja, ik zou daar niet per se heel gek van opkijken.
Nee, lijkt me keurig. Het voelt dus voor mij af en toe een klein beetje onnatuurlijk. Aan de andere kant heb ik met jou misschien wel weer een heel ander gesprek. En er is wel genoeg om te bespreken. En dat doe ik ook met alle liefde. Het nieuws van de dag was voor mij dat Adrie Koster ontslagen is bij Willem II. Denk wel het opvallendste ook van de dag. In die zin kan je zeggen opvallend. Maar de resultaten zijn heel slecht. 21 november was de laatste overwinning. Maar toch opvallend dat het dan... ik keek er toch wel van op dat het vandaag nog gebeurde.
Ik had het hier van het weekend met een vriend over. Van welke trainer zal er als eerste uitvliegen? En hij zat meer op Emmen. Maar ik hinkte toch wel heel erg naar Willem II. Want de resultaten bleven zo erg tegenvallen. En ik had hier volgens mij in de Boords op Schoot podcast, de Eredivisie podcast van FC Afkikken, had ik het hier over met de twee heren. Van ja, op een gegeven moment moet je wel een keer een keuze gaan maken. Want rond plek 12, 13 spelen, dat kan met een selectie als Willem II.
Dat is logisch zelfs, denk ik.
Precies. Precies, maar als je dan gaat wegzakken in dat moeras van 15, 16e plek en je hebt eigenlijk net niet de spelers ervoor die heel goed zijn in de degradatievoetbal, waar Willem II er toch best wel wat van heeft, ja, dan wordt het best wel een dingetje hoor.
Ja, ik kan daarin eigenlijk best wel aansluiten. Ik bedoel, ik denk dat we vorig jaar hebben absurd genoten van Willem II. Kijk, dat is ook een jaar wat... dat zeker Willem II supporters niet snel zullen vergeten. Maar ik denk dus dat ook algemene voetbalsupporters dat niet snel zullen vergeten. Ik bedoel, hoe goed Mike Trezor was, hoe goed Shane Unley was. Pavlidis speelde natuurlijk fantastisch. Die wedstrijden tegen Rangers was gewoon fantastisch. En dat ga je ook nooit vergeten. Alleen, ik denk dat iedereen zich eigenlijk ook de laatste tijd best wel zorgen maakte. En dat Willem II best wel een gunfactor had. Behalve misschien in de andere delen van Brabant. En dat iedereen er eigenlijk toch ook van baalde dat het er niet uitkwam zoals afgelopen jaar. En ja, als je sinds 21 november niet meer hebt gewonnen. En best wel bizar, hè? Want Koster heeft precies 2 maanden geleden vandaag zijn contract verlengd. Dat is 26 november. Sinds zijn contractverlenging ook geen wedstrijd meer gewonnen. Ja, ik snap wel dat er actie ondernomen is.
Ik ook, zeg maar, zeker met die laatste reeks. Hè. Die laatste reeks was VVV, Groningen, RKC en PEC. Ja, dat zijn wel de plekken waar in ieder geval 6 punten zouden moeten gehaald worden bij een VVV en een RKC en een PEC. Ja, en het zit er dan allemaal niet in. Uiteindelijk hou je er 1 puntje over tegen RKC. Ja, dat is wel heel erg schamel. En wat denk ik misschien nog wel het meest frustrerende is en wat je dan misschien de trainer toe kan dichten, is dat spelers zo ver onder hun niveau zakken.
Ja.
Als in een Trezor, een Pavlidis, zijn geen schimmen meer van wat ze vorig jaar waren.
Nee.
Natuurlijk heeft dat te maken met het feit dat zij veel aanvallendere voetballers zijn. Dus ja, hoe aanvallender het spel, hoe beter zij naar voren zullen komen. Maar dit is wel heel veel, hoor.
Ja, 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 ik vind het moeilijk. Inderdaad, ik neig ook wel naar te zeggen van oké, deze spelers kunnen zoveel. Aan de andere kant heeft hij dat er wel uitgehaald natuurlijk vorig jaar. Ik bedoel,
eens.
Dat is, die verdiensten moet je hem ook zeker toeschrijven, Adrie Koster. Alleen op dit moment lukt het gewoon niet. En dan snap ik op een gegeven moment dat je dat er misschien een nieuwe oplossing moet komen. Op dit moment neemt de assistent het even over. Er wordt donderdagavond tegen Ajax gespeeld. Dan worden er sowieso geen punten verwacht. Dus ik denk dat het prima is inderdaad om even rustig op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Ik ben wel benieuwd wie daarna de opvolger wordt. Want en misschien is dat nog niet voor zondag. Maar zondag staat echt een absolute kraker op het programma. Willem II, nummer 17, tegen Emmen, de nummer 18. Daar, dat is wel een wedstrijd waar het echt om gaat draaien voor Willem II. Want anders komt Emmen ervan uitgaande dat Willem II niet wint van Ajax en Emmen vanavond niet van PSV. Komt Emmen op één puntje alweer. En dan zit je pas echt in de problemen.
Dan gaat het ineens hard. Kijk, ik moet zeggen, er zijn nog zoveel punten te verdelen. Hè? We zijn letterlijk op de helft van de competitie. En er zijn wel meer teams die door middel van transfers en het veranderen van een trainer uit een diep dal zijn geklommen. Dus er is nog echt by far van alles mogelijk voor Willem II. En ik zou het echt niet spreken van alarmfase 1. Alleen, er moet wel wat veranderen. En ik denk dat, ja, ondanks dat ik niet per se altijd heel positief ben om het veranderen van trainers.
Nee.
Maar in dit specifieke geval denk ik dat er wel wat moet gebeuren. En ik hoop dat ze nu voor toch een wat ander smaakje gaan. En volgens mij hebben ze iemand in de gelederen die dat andere smaakje is. En die volgens mij wel toe is aan een rol als hoofdcoach.
Bedoel jij Harold Wapenaar?
Kijk, het is eng, hè. Want we kunnen elkaar op dit moment niet zien. Maar ja, we kunnen lezen en schrijven met elkaar. Want ik bedoel 100% Harold Wapenaar.
Ja, volgens mij bedoel je die niet. Ik denk dat jij doelt op Willem Wijs. Die optie werd ook vaak genoemd. Ik had vanochtend even op Twitter gegooid van FC Afkikken. Van, hé, wat zijn nou kandidaten? Fred Rutte kwam een paar keer voorbij. Vond ik een interessante naam. Sean Stegeman kwam een paar keer voorbij. Dat is natuurlijk wel pas aan het einde van het seizoen. Ervan uitgaande dat hij het seizoen afmaakt bij PEC. Ja, en in de KKD werden natuurlijk wat namen genoemd. Trainers die het goed doen. Wim Jonk, hoewel ik denk dat hij aast op een wat grotere club. En Andries Jonker, die het bij Telstar natuurlijk gewoon heel goed doet.
Ja, zeker.
Ik ben benieuwd welke van de namen het wordt. Ik zou Fred Rutte zou ik heel graag weer als coach in de Eredivisie zien. Zou ik heel leuk vinden. Maar ik ben benieuwd.
Ja, ik ook. Ja, wat ik zeg, ik hoop dat we dat trainers, als je ziet hoe goed George Ote het doet met niet per se een achtergrond in het voetbal, zou ik het tof vinden als we ook Willem Wijs een kans geven. Niet zozeer omdat, ook gewoon omdat deze twee heren gewoon goede trainers zijn, maar misschien ook omdat het de deur kan openzetten voor meer trainerstalent die niet per se uit het voetbal komt. En ja, daar zit absoluut een eigen bias in, want mocht ik ooit nog trainer worden, dan is het wel handig dat dit soort mannen de weg al vrijmaken.
Ik raad clubs het niet aan.
Dankjewel.
wat ik clubs wel aanraad, mooi dit bruggetje, dus net alsof ik een volleerd presentator ben, dat moet ook wel nu natuurlijk Niel er niet is.
Je maakt wel hele zinnen.
Ja, dat scheelt ook al. Er is een testwedstrijd met publiek over een klein maandje alweer, 21 februari, NEC tegen de Graafschap. Daar wordt getest om weer publiek toe te laten tot de stadions. Ja, ik denk dat we daar allemaal wel naar smachten eigenlijk.
Ja, alleen de timing voelt een beetje raar. Zo met een avondklok. een land dat in de brand staat. En dan ga je praten. Ja, serieus. Nee, er zijn allemaal rellen, joh.
Oh, joh.
Maar echt heel veel steden, joh. Het is echt het gekhuis.
Oké.
Ja, vanavond weer. Maar daar laten we meer over. maar in ieder geval, het voelt een beetje gek om op dit moment te praten over wedstrijden met publiek. Maar aan de andere kant, misschien is dat ook wel hetgeen wat we nodig hebben. Een uitzicht op betere dagen.
Ja, dat denk ik zeker. En ik vind het wel mooi. 21 februari is die wedstrijd dus op zondag. En in de Goffert zijn 1500 seizoenskaarthouders welkom. Ik vind het ook wel mooi dat het dan bij seizoenskaarthouders wordt neergelegd. Dat zijn toch de mensen die in deze tijden waarin clubs het wat lastig hebben, toch gewoon hun steun aan de club hebben gegeven. Dat vind ik ook meer dan terecht. Terwijl ik vind het heel interessant en ik vind het heel goed ook dat het gebeurt. Want ja, je kan wel zeggen van voer die maatregel in van er mag weer publiek bij. Maar er moet gewoon getest worden. Ik bedoel, als het te veel besmettingen oplevert, dan kan het gewoon nog niet. Dat is niet anders. Alleen op deze manier kom je er ook gewoon achter en verzamel je ook gewoon wetenschappelijk bewijs. En dat werd natuurlijk in de Kuip al gedaan, begin van dit seizoen. Maar nu is het wel heel interessant, want bij deze test zijn er dus supporters die worden van tevoren getest. 2 dagen voor de wedstrijd. Als ze negatief testen, mogen ze het stadion in. En 5 dagen na de wedstrijd worden ze nog een keer getest. En je hebt dus ook verschillende zones. In de ene zone zijn er wel mondkapjes en in de andere niet. En in bepaalde vakken mag er wel geschreeuwd en gezongen worden. Dus hoef je niet je ratel mee te nemen. Er wordt de 1,5 meter afstand iets wat beperkt, zeg maar. Dus die wordt iets minder, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het zijn wel, ik vind het interessante experimenten. En ja, sowieso denk ik dat het alleen maar goed is. Plus het is een mooi wedstrijdje in de KKD.
Ja, dit is die AB-test waar we het net over hadden. Wij doen het in de podcast. De KNVB besluit het in het grote doen. Ja, ik denk dat het goed is dat we op ook een wetenschappelijke manier hier naar kijken. Dus inderdaad door middel van AB-testen. Nu is het natuurlijk een kleine sample size met één testwedstrijd. Ja. Maar het is denk ik een heel goed begin.
Denk ik ook. Dan het volgende. Dat is natuurlijk een saga die al een tijdje loopt. Roger Schmid is geschorst voor 2 wedstrijden. Dan denk je, hij mist de topper tegen Feyenoord en vanavond tegen Emmen. Maar dat is niet zo, want er zit 1 voorwaardelijk bij. Wat ik dan dacht is van, als dat een wedstrijd tegen pak een beet RKC was geweest, dan denk ik dat hij die ook geschorst was geweest.
Ik ga volledig mee in deze redenatie, ja. 100%.
Ik heb gewoon zo'n gevoel inderdaad van, ja, weet je, dat wil je ook weer niet. En het is nou ook weer niet alsof hij een moord heeft gepleegd. Het is niet gek dat hij 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk krijgt. Maar toch, hij beschuldigde mij juist van op de belangrijkste kernwaarden, denk ik, van de scheidsrechter, objectiviteit. Ik vond het opvallend, maar ik denk dat het wel goed is dat er... Dat er actie op ondernomen is, want als hij het niet, als hij het zoals nu niet kon bewijzen dat dat daadwerkelijk gezegd is, ja, dan moet je dat ook niet in de wereld gooien, want daar wordt de voetbalwereld niet per se beter van, denk ik.
Wat vind jij van het gedrag van Schmid?
Ja, ik heb daar dus niet zo veel moeite mee.
Ja, ik dus ook niet.
Nee, maar ik denk dat dat... Ik snap wel, kijk, ik vind ook wel zijn maniertjes, hij heeft wel echt maniertjes.
100%.
Alleen dat geeft ook wel weer een beetje kleur eraan. En ik vind inderdaad dat als die zeurt tegen scheidsrechters of over scheidsrechters, dat ze zo tekort worden gedaan, ja, dat vind ik altijd een beetje, dan denk ik van dat hoeft niet. Maar dit is wel ook de manier waarop hij coacht. En ik denk dat zeg maar... De manier waarop hij coacht, dus hij wil een team samenstellen wat 90 minuten lang kan pressen. Een team dat aanvallend voetbal speelt zonder, zeg maar, roekzichtloos te zijn. Dat wil hij. En ik denk dat dit daar gewoon bij komt. Omdat je zo erg in de spanning zit, in die emotie van je team laten kunnen pressen. Dat dit er gewoon bij komt. Ik denk dat dit is zijn persoonlijkheid, dat uit zich in positieve zin. Af en toe in het spel, waar we van genieten. Ja, en dat uit zich een beetje in negatieve zin. Denk ik in dit soort randzaken.
Ja, ik denk dat je het mooi beschrijft. Ik denk dat in onze eigen competitie de manier van coachen van Danny Buijs ook wel past bij hoe Groningen voetbalt. Veel strijd, veel duels. En als je het naar het buitenland in het groot trekt, ja, hoe Diego Simeone langs de kant staat, ja, dat is wel ook precies de energie die je terugziet op het veld.
Ja.
Dus ik ga daar wel heel erg in mee, hoor. Ik stoor me daar ook niet zo heel erg aan. En natuurlijk ging hij hier echt wel te ver. En zeker op het moment dat je niet kan bewijzen en je komt met zo'n statement, ja, dan moeten daar consequenties aan zitten. Maar ja, ik vind het niet zo storend als ik veel mede journalisten / mensen, supporters heb gehoord over Schmid.
Ja, het enige punt wat ik wel snap op zich is, je bent het uithangbord van de club PSV. PSV wil op een bepaalde manier, heeft een bepaald imago waar ze graag achter staan. En dat is de gemoedelijke topclub, zeg maar. Ja, dit past daar niet bij. Dus in die zin snap ik het wel.
Ik heb op zich zondag wel stukjes van Eindhoven gezien die daar dan wel weer wat meer bij passen.
Laat ik hier niet op ingaan.
Zie daar maar eens een bruggetje van te maken.
Ja, dit is lastig. Waar geen rellen zijn, denk ik, is in Dordrecht. Heb ik tenminste nog niet gehoord. Dit is natuurlijk een onderwerp wat mij heel erg raakt. Want Feyenoord heeft eigenlijk de samenwerking met Dordrecht een beetje nieuw leven ingeblazen. Afgelopen jaar werden, of eigenlijk wanneer was dat? Vorig jaar, anderhalf jaar geleden. Toen werd besloten om niet de voetbalpyramide in te gaan met een jong Feyenoord. Maar om een samenwerking met Dordrecht op te starten. In de zin van wat eerst met Excelsior werd gedaan. Gewoon een club, een stabiele club waar, waar je spelers kan laten rijpen. Zodat ze op langere termijn makkelijker kunnen aansluiten bij het eerste van Feyenoord. Dat werd toen gedaan met bijvoorbeeld Ian Smeulers, Ramon ten Hoven, die eigenlijk allebei amper speelden. Bouchatoui, die een paar wedstrijden best wel indruk maakte, maar die dit seizoen ook totaal niet aan de bak komt. En Jordi Weerman, waarbij natuurlijk die een stapje weer verder is, denk ik. Dat experiment is eigenlijk helemaal in elkaar gedonderd. Er is eigenlijk niet zo heel veel meer mee gebeurd. En eigenlijk gisteren las ik volgens mij voor het eerst erover dat Banis, Bernardo Silva en Michael Johnson voor de rest van het seizoen verhuurd worden aan FC Dordrecht. Zijn spelers van Feyenoord onder 21. En ik denk dat op korte termijn snap ik dit heel goed, want je moet ze gewoon laten spelen. Ik bedoel, ze kunnen niet nog een hele seizoen zelf. Dit zijn spelers waarvan je wil dat ze gaan aanhaken. Die kunnen niet nog een hele seizoen zelfs stilstaan en trainen in tweetallen.
Helemaal eens.
Dus op korte termijn snap ik het. Ik vraag alleen af wat de strategie is. Is dit ook iets wat je op lange termijn wil? Want volgens mij was het lange termijn doel met Jong Feyenoord de keukenkampioenvisie instromen.
Dat is het lastige toch? Want volgens mij zou dat het opperdoel moeten zijn, denk ik, voor Feyenoord zijn en voor de jeugd. Als je ziet wat voor vruchten dat afwerpt voor AZ, Utrecht, PSV en Ajax. Ja, dan moet dat denk ik centraal staan. Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de spelers die er dan nu naartoe gaan, dat ze überhaupt gaan spelen en dan ook nog op hetzelfde niveau als de clubs die ik net noem.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat het een hele goede eerste stap is. Zeker met Bunnies, wat denk ik van de drie het meest talentvol is, hoewel jij dat beter kan inschatten.
Ja, moeilijk inschatten. Bernardo Silva en Michael Johnson zijn er natuurlijk pas een half jaar. Veel wedstrijden heb ik ze niet kunnen zien spelen. Dus ik vind dat ook moeilijk inschatten. Van Bannis weten we natuurlijk het meeste. Zat in de selectie van Feyenoord 1 natuurlijk. Dus laten we daar inderdaad van uitgaan. Het is gewoon belangrijk dat ze gaan spelen, dat wel. Ik hoop gewoon dat dit alleen een korte termijn dingetje is. Alleen het voelt alsof er wat groters aan vast zit. Omdat ook Koen Stam, assistent trainer van Rini Kolen, natuurlijk bij Jong Feyenoord, die gaat ook richting de Komendijk. Om deze spelers daar te begeleiden. Dat voelt wel meer alsof je een soort, alsof je wel echt, alsof er een diepere betekenis een beetje aan ten grondslag ligt. Anders krijg je niet zomaar een trainer ook binnen een organisatie, binnen toch ergens anders, bij een andere BVO.
Ik ken weinig verhalen van het verhuren van een trainer voor een half jaar, zonder dat je daar inderdaad intentie hebt om daar wat op te zetten. Yeah. Slash langer termijn plannen hebt.
Yeah.
Dus daar ga ik inderdaad wel in mee. En vanuit dat perspectief, hoe vaak zou Feyenoord moeten promoveren voordat ze in de KKD zijn? Waar moeten ze beginnen?
Ze beginnen volgens mij in de tweede divisie. Moet ik even precies opzoeken. Even kijken. Even kijken, ja. Er wordt gespeeld in de tweede divisie. En die moeten twee keer promoveren.
Oké, dat is op zich redelijk doable, denk ik, met het talent wat Feyenoord nog wel tot zijn beschikking heeft. Ik gok dat spelers van Jong Feyenoord en AI1 wel het direct het niveau hebben om te kunnen promoveren in de tweede divisie. Misschien zelfs ook wel in de eerste divisie.
Ja.
Dus wat dat betreft zou je zeggen, dan ben je 2 jaar verwijderd van het podium waar je denk ik zou willen zijn met je tweede elftal.
Ja dat is gewoon, kijk, nu op dit moment, en dat is een beetje de vraag van of het seizoen nog afgemaakt wordt of dat het komend seizoen opnieuw begint. Feyenoord zit nu natuurlijk in die beloftecompetitie. Ja, ik verwacht. Ja, ik denk eigenlijk dat ze nog steeds in de beloftecompetitie blijven. Er is natuurlijk pas, er zijn niet zoveel wedstrijden gespeeld. Maar dan moet je dus eerst promoveren naar de tweede divisie. En dan van de tweede divisie kan je in de keukenkampioendivisie terechtkomen. Mits er een jong team ook in het rechte rijtje terechtkomt. Maar goed, dat is zorgen voor later, denk ik.
Denk jij dat er veel talent verloren is gegaan bij Feyenoord doordat zij destijds niet zijn ingestapt in de KKD?
Ik denk het wel. Alleen ik vind het wel moeilijk inschatten wat voor talent.
Ja, natuurlijk. Nee, zeg maar vooropgesteld. Hè. Je kan natuurlijk niet zeggen van ja, we hebben drie Messi's verloren omdat we niet in de KKD zaten. Alleen gewoon puur inschatting makende.
Ja. Ik denk het wel. Ik bedoel, ze spelen toch op een hoger niveau. Kijk, en je hebt natuurlijk het hele jong Feyenoord, waar best veel gedoe om was twee, drie jaar geleden. Met bijvoorbeeld Jari Schuurman. Wat altijd een prima talent was. Die op een gegeven moment met z'n drieën, vieren trainde zonder keepers. Op een bijveldje, omdat jong Feyenoord gewoon amper wedstrijden speelde. In zekere zin kan je dat natuurlijk ook zeggen dat Dylan Vente daarin zich niet heeft kunnen doorontwikkelen. En dat het op KKD-niveau heel anders was geweest. Maar ja, ik vind dat wel altijd moeilijk om in te schatten.
Nee, ik blijf natuurlijk koffiedik kijken. Maar ja, ik vind het wel een interessante case, zeg maar.
Zeker. Over koffiedik gesproken. Ja. Het is tijd voor een nieuwe FC Horeca. Nieuw heeft weer zijn best gedaan. En we hebben een hele mooie inzending.
Voor FC Horeca wil ik graag een lans breken voor Koffiemania in Utrecht. Met straatlengte voorsprong de gezelligste plek van het prachtige Kanaleneiland. Ze hebben er heerlijke koffie. Ook hebben ze er heerlijke lunch. Organiseren normaal gesproken fantastische pubquizzen. En ze nemen ook nog mijn pakketjes aan.
Ja, blijf vooral de FC Horeca inzendingen insturen. Dat kan naar mijn mail, broes@fcafkikken.com. Maar dat kan ook zeker naar Niels een mail. Niel@fcafkikken.com. Doe dat vooral. Anders zit hij weer de hele dag niks te doen. In de studio bedoel. Het is ook wel lekker als hij een keer wat doet. Ik wil even met je over een paar transfers hebben. Straks komen we nog bij misschien wel een Josti. Maar eerst even wat zekere transfers. Allereerst eentje die jij wel leuk zou vinden, denk ik. Papu Gomez vertrekt van Atalanta naar Sevilla. Mijn eerste gedachte was, prachtige club.
Ja, eens. Sevilla is echt tergend saai om naar te kijken. Echt verschrikkelijk. Het staat wel heel goed allemaal. En ze gaan ook echt wel de Champions League weer in, gok ik zo. Maar het is echt nieuw aan te gluren. En Papu Gomez is natuurlijk een fantastische speler om naar te kijken. Dus ik hoop dat er wat saus in die wedstrijdjes komt. Dus wat dat betreft een hele fijne transfer.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe die gaat spelen. Ik bedoel, naar mijn weten is Ocampos daar nog steeds wel. Ja, en Nesri doet het natuurlijk heel goed. Maar volgens mij is Ocampos nog steeds in potentie ook de beste speler van Sevilla.
Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Zeg maar, daar zou het gevaar vandaan moeten komen. Nu moet ik wel zeggen dat het ook bij hem een beetje stagneert. Hij is ook niet de Ocampos van vorig jaar.
Nee.
Suso doet af en toe nog wel wat leuks. Rakitic is een van de spelers waar nog een beetje creativiteit van komt. Ik hoop dat hij aanvallend durft te spelen, maar ook op het middenveld bij durft te zetten.
Papu Gomez, op 10, bedoel jij? Ja. Ja, want daar wou ik een beetje naartoe. Ocampos staat natuurlijk daar op die linkerflank. En dat is wel iemand die ook gewoon gaat blijven spelen, neem ik aan.
Ja, kijk, als die ballen heeft, en dat zal wel niet, want Lopetegui gaat meer uit van zekerheid, dan speelt hij met Fernando, Rakitic en daarvoor dan Papu Gomez en Suso Ocampos en Nziri. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren, dus of hij zal ergens op de vleugel terechtkomen, of hij bouwt er nog een extra verdedigende middenveld erbij.
Ja.
Voor zover mijn reclamepraatje over Sevilla.
Klinkt echt super hoopvol. De transfer van Papu Gomez is in één klap verneukt. Maar goed. Ander opvallend dingetje. Arzani alweer weg bij FC Utrecht. Die sprak natuurlijk voor het seizoen de huurling van City nog uit. Dat ze mee moesten doen op kampioenschap. Die ging even full Frans van Zeumeren. En nu alweer weg. Hij wordt verhuurd aan FC Aarhus in Denemarken. Dat heeft ook niet lang geduurd. Heeft ook weinig indruk gemaakt, vind ik.
Wil je mijn mening hier ook nog even over horen?
Ja, is goed.
Ja, nou ja, dit was mijn mening.
Oké. En twee spelers die eigenlijk terugkeren in de Eredivisie vind ik heel erg mooi. Younes Mokhtar bij ADO. Vind ik leuk, omdat we gisteren al met Bobby Adekanje bespraken van... druk op de flanken. Nou, het geldt voor Mokhtar komt daar eigenlijk nog bij. Hoewel hij natuurlijk ook op 10 zou kunnen spelen. Eigenlijk een beetje op zich redelijk vergelijkbaar met Papu Gomez. Relatief natuurlijk. Maar qua rol lijkt hij eigenlijk wel een beetje op Papu Gomez, vind ik.
Ja. Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
Ik ben benieuwd hoe ADO dat gaat invullen. Zeker, ja, nou, precies met wat we gisteren zeiden. Het is goed druk daar. Maar zeker een aanwinst voor ADO Den Haag. Ook een speler met scorend vermogen. Dus dat kunnen ze wel gebruiken. En deze vond ik ook heel leuk. Leroy George. Naar omwegen in zowat elk Oostblokland volgens mij. Terug in Nederland bij Fortuna Sittard. En ik denk dat ze daar ook wel een snelle aanvaller erbij konden hebben.
Ja, ik ben benieuwd wat voor Leroy George we gaan terugzien. Ik zie dat hij 33 jaar oud is. Dus ja. Een tijdje alweer zonder club.
Ja, Utrecht NEC natuurlijk in Nederland gespeeld. Daar maakte hij altijd wel een goede indruk. Gevaarlijke aanvaller altijd. Niet altijd veel scorend. Ja. Maar wel altijd dreigend. Ik ben benieuwd inderdaad wat die nu nog kan betekenen. Voor Fortuna Sittard. En dan wil ik nu heel graag door naar een hele leuke rubriek. Maar dat komt ook omdat we een hele mooie binnen hebben gekregen. Transfer Josti, kom er maar in.
Transfer Josti.
Ja, we hadden het net al even over Willem II. En dat daar misschien nog wel een versterking in aankomst zou kunnen komen. En dat het seizoen echt nog niet verloren is. Nou, nu komen we erop hoor. Dit is, vind ik, een fantastisch transfer Josti. We werden erop getipt en het gaat om het account Schiphorst Ongenaai op zijn Brabant. En dat is een bureau eigenlijk dat huizen zoekt voor mensen die kortstondig ergens willen wonen. En er kwam een tweet voorbij. Voor een professionele sporter zijn wij op zoek naar een gemeubileerd appartement in de regio Tilburg. Tot eind mei 2021. Dus eigenlijk tot het einde van het seizoen voor voetballiefhebbers. Voor meer informatie, temporaryhousingtilburg@gmail.com. Ja, dit is een speler toch?
Moet bijna wel. En een huurspeler lijkt het.
Ja, en eentje uit het buitenland. Daar kwam ik eigenlijk met nieuwe ook op toen we de eerste versie van deze podcast opnamen. Dit is een speler die uit het buitenland komt. Want als je in Nederland woont, ja, dan is Tilburg, behalve als je uit Groningen moet komen, is Tilburg best wel goed aan te reizen.
Ja, dit lijkt in ieder geval in alles op een huurspeler die een halfjaartje vanuit het buitenland Willem II komt versterken. Ja. Dan zal ik gelijk in de Duitse hoek denken als ik naar het netwerk kijk van de technisch directeur van Willem II. Dat zal dan misschien een Bundesliga-huurling zijn. Ja.
Coutinho kan niet meer?
Coutinho kan niet meer, nee. Ik heb ook niet het gevoel dat ze de spits van Bayern weten te strikken bij Willem II.
Lewandowski? Of Joshua Zirkzee?
Zirkzee. Ja. Beide, denk ik.
Nee, niet. Beide niet. Oké. En de spits hebben ze ook niet nodig, toch?
Nee, dat is het enige waar ze op zich met Pavlidis en Vriet op zich wel goed zitten. Ja. Ik denk een middenvelder zou wel lekker zijn.
Ja, daar zat ik dus ook aan te denken. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Neil komt nog met een uitstekende suggestie. De mevrouw die achter Temporary Housing Tilburg zit. Ik gok dat ze Schiphorst Ongenaai heet. Die wil in de toekomst dat Temporary Housing uit gaan breiden naar Portugal. Dus Neil zei, ja, misschien zit er nog een connectie met Portugal. Vond ik ook een goeie. We houden het in de gaten. Uitstekende transfers waar we getipt op werden. En ook, ik heb er nog eentje, daar werden we op getikt in de DM. Ralf van Capelle, die zocht even tussen de 40.300 volgers van Sparta. En wat stond daar bovenaan? Zooi, Z-O-Y, Zooi van de Pavert. Volgt ook Ted van de Pavert. Ted van de Pavert volgt Zooi ook op Instagram. Verdediger natuurlijk. Is dit een transfer die Ted van der Pavert naar Sparta? Bart Vriens is geblesseerd, weten we.
Mm-hmm. Nou,
ik vind hem niet
zo gek. Ik zou dat wel leuk vinden.
Ik vind hem niet zo gek.
Beetje ervaring. Ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel.
Ja, vaste basisspeler bij de Graafschap natuurlijk eigenlijk al een paar jaar. Doet het goed. Linkspoot. Zou links centraal in de verdediging kunnen spelen. Is wel interessant. Ik vond dit ook wel een hele mooie. En dit is gewoon zo goed hoe de mensen voor ons die transfers spotten. Hoeven wij het alleen maar voor te lezen.
Ik ben groot fan. Dat ben ik sowieso van jullie. Maar ook van dit segment.
Ja, ik denk die van Willem II gaat sowieso uitkomen. Dat is een voetballer, 100%. Mm-hmm. Dat gaat om een prof voor Willem II. Deze van Ted van de Pavert. Laat ik zo zeggen, als die uitkomt... Nee, ik denk dat toch niet dat gaat gebeuren. Maar ik vind het wel een hele mooie.
Ik hoop het met alles, want dat zou... Dan krijg je toch weer een boost met dit soort dingen. Dan gaan mensen toch weer net wat meer de Instagram-accounts volgen. Zeker richting Transfer Deadline Day hebben we dit soort dingen nodig.
Ja, heerlijk. Transfer Deadline Day, daar heb ik ook een partijtje zin in, jongens.
Het is echt aftellen geblazen.
Het is echt aftellen geblazen. Wil jij nog wat bespreken, Jaron?
Nee, maar ik wil je wel gewoon bedanken, want ik heb het wel weer gewoon erg naar mijn zin gehad in deze AB-test.
Nou, dat is mooi. Ik heb net voor de tweede keer gezegd wat ik allemaal van Adrie Koster vind en van Banis en van Younes Mokhtar. Beviel me prima. Mag niet klagen. En weet je, voor onze luisteraars doen we gewoon alles. En dat is... klinkt slijmerig, maar het is gewoon de waarheid. In die zin hoop ik jullie ook morgen weer te zien, te horen... transferjosties in te sturen, FC Horeca dingen in te sturen. En dan verschijnen wij morgen om 16:30 gewoon weer in je favoriete podcast player. Tot morgen!